Met de voorafgaand aan deze dienst een aantal mededelingen. Voor de tweede keer wordt u afgekondigd dat door de kerkenraad zijn onderzocht en toegelaten tot het doen van openbare geloofsbelijdenis. De volgende jonge zusters en broeders: Irene de Best, Rosanne Heemskerk, Ube Nijssen, Robert Terheide, Hanneke de Mooi, Judy Varkenvisser en Jordi Zweres. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingebracht, zal de openbare geloofsbelijdenis plaatsvinden op Deovalente zondag 9 juni in de ochtenddienst. Dat is de ochtenddienst van Eerste Pinksterdag. Tevens kondigen wij u af dat ingekomen is als nieuw lid, zuster A.E.I. Dat is Irene de Best. En ze komt over als dooplid van de hersteld hervormde gemeente te Katwijk, de Triomfatorgemeente. U weet haar hartelijk welkom in onze gemeente. Dan nog een andere mededeling. Na gesprekken en pastorale begeleiding is de kerkenraad gebleken en overtuigd geraakt dat in de situatie van de zwangerschap van Marieke Scheurwater haar niets aan te rekenen of te verwijten valt. De kerkenraad vraagt u om Marieke in de nasleep van deze gebeurtenissen aan de Heere op te dragen in het gebed. Tot zover de mededelingen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is en de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 15e vers uit Psalm 31. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest. Psalm 31 vers 15. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige en goede wet en luisteren naar de samenvatting daarvan. En aansluitend zingen we uit Psalm 72 het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon en maan bij het nageslacht ten licht zal wezen en op en onder gaan. Derde vers uit Psalm 72. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen en hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. openen Gods woord deze morgen in de brief van Paulus aan de Filippenzen. En we lezen het derde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. En daar schrijft de apostel, gedreven door de Heilige Geest: voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het al reeds gekregen heb of al reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit tot de prijs van de roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anders sinds gevoelt, dat ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening van het evangelie. Ook samen voorbeden en dankzegging doen. In eerste plaats voor onze zuster C. Amersfoort, Cora Amersfoort, die een positieve, een goede uitslag heeft gekregen, dat ze geen tweede operatie hoeft te ondergaan. Maar anderzijds zal de bestraling die ze nog als nabehandeling moet ondergaan wel wat uitgebreider toegepast moeten worden. We dragen zuster El van de Eikel Varkenvisser aan de Heere op, die komende maandag wordt opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie. We denken ook aan zuster R.J. Star Wolters. Zij zal dinsdag opgenomen worden in verband met een operatie. We willen samen ook aan de Heer opdragen Irene de Best als nieuw lid van onze gemeente. En zoals we u bij de mededeling hebben opgeroepen, willen we ook deze morgen Marieke Scheurwater aan de Heer opdragen. Laten wij samen bidden. Heren, deze morgen van de eerste dag van een nieuwe week heeft uw hand ons hier samengebracht op deze plaats. En uw trouw, uw langmoedigheid, uw geduld blijkt daar weer in. U vertraagt de belofte niet dat u met spoed zal wederkomen, Heer Jezus. Maar u wil nog voordat u wederkomt dat dat evangelie uitgedragen wordt en dat allen geroepen zouden worden tot geloof en bekering. En als we dan deze morgen samen zijn in uw huis, dan is dat opnieuw een bewijs ervan dat u geen lust hebt in onze dood, maar hierin. Dat we ons zouden bekeren en leven. En u weet voor wie dat geldt. Wie hier nog weliswaar in levende lijven zitten, maar geestelijk dat leven niet hebben. En wij bidden u, Vader en Zoon, of u de geest van Pinksteren ook deze morgen zou willen uitgieten op een wijze dat hij zijn werk zal doen en de doden tot leven zou wekken. Want u, Heilige Geest, draagt toch die naam, die hoopvolle naam. U die Heere bent en levend maakt. Wilt u het woord van deze morgen dat ons brengt bij een stuk levensgeschiedenis van een apostel die daar eerlijk van getuigt hoe die dingen nou in zijn leven gegaan zijn en wat hij daarvan geleerd heeft. En dat u als getuigenis gebruiken wil om het ook vandaag nog te werken. Laat dat woord dat gepredikt wordt tot zegen mogen zijn. En dat er ook nu niet alleen maar het gedenken van uw opstanding is op deze eerste dag van de week. En dat het niet alleen de verkondiging van u zal zijn die leeft, maar dat die boodschap ook tot leven wekt. Wilt u zich zo ontfermen over degene die hier zitten en misschien volstrekt niet naar u vragen? Want dat is van nature zo. Zo moesten we in de voorzang het ook belijden. Er is geen mens op deze aarde die goed doet wat kan bestaan in uw ogen. Ontfermt u zich genadig, Heer, en werk dat wonder van de herschepping, van de wedergeboorte, van nieuw leven. Daar waar nu nog onbekendheid is met u, Heer Jezus. Ontmoet ons allen, opdat we u mogen kennen. En wil zo ook degenen voeden die daar iets van hebben ontdekt, die bij zichzelf daar gebrek aan hebben, die gebrek aan kennis van u moeten belijden en die hunkeren naar meer van u te mogen leren en meer en u te mogen kennen, wil, Heer, deze dienst als een instrument in uw hand gebruiken, dat degenen die daarnaar verlangen en daarom bidden ook ontvangen mogen, arm in zichzelf, maar verrijkt mogen worden met u, Heer Jezus. En er kunnen zoveel gedaanten zijn en houdingen zijn en gevoelens zijn waarmee we vanmorgen in de kerk zitten. En we bidden, Heer, of u uw volk zou willen wijden als die goede herder. U weet wat de schapen nodig hebben. En de een heeft vers gras nodig en de ander heeft water nodig. En een derde heeft leiding nodig. En een vierde heeft vertroosting nodig omdat het misschien zo duister is. En weer een ander moet een stukje gedragen worden, Heer. We gaan het u niet voorschrijven, maar we bidden in het vertrouwen dat u de goede herder bent. Of u de kudde zo zou willen hoeden en weiden. Dat ze meer van u leren kennen in deze dienst. Verheerlijk uzelf, Heer Jezus. En laat zo ook die geest uitgestort worden om dat te doen. U te verheerlijken en het uit u, Heer Jezus, te nemen en het ons te schenken. Toe te eigenen wat u in het verbond hebt toegezegd in Christus. Weer dan alles wat kan hinderen, op de kansel, onder de kansel. Er zijn zoveel factoren die ons kunnen parten spelen, waar we soms ook geen invloed op hebben. We bidden u, Heere, omring ons met uw engelen om de boze buiten te houden en geen kans te geven deze dienst te verstoren. Laat uw engelen ook strijden om ons behoud deze ochtend, misschien boven onze hoofden, om onze gedachten te richten op het woord en niet verstoord te laten worden door de boze. Heere, geef dat we ook onze verantwoordelijkheid leren nemen en ons zullen inspannen om te luisteren en mee te denken en zo dat woord tot ons te nemen wat u tot ons brengt. Ook op de kansel, Heere, er kan ook veel zijn dat kan hinderen. Wil u het wegnemen en wil u woorden geven die aangenaam zijn voor u en tot heil voor ons. Zo dragen we elkaar aan u op in allerlei verschillende omstandigheden van zorg, van vreugde, van spanning, van blijdschap. We bidden samen met en voor Cora Amersfoort. Zij heeft een goede uitslag gekregen als het gaat om die operatie. Die was afdoende. Dat hoeft geen vervolg te hebben en daar zijn we met haar u dankbaar voor. Wel zal de nabehandeling uitgebreider moeten zijn dan eerst gedacht. En dat geeft enige spanning en zorg. Maar ze weet zich in uw handen en wij leggen haar in uw handen. En we bidden of u met haar wil gaan. En ook deze verdere weg, eerst van herstel van de operatie en vervolgens van die nabehandeling, dat zij in die weg ook steeds mag weten, de Heere is nabij. En wilt u haar zo zegenen dat de medische zorg tot herstel zal mogen leiden. We dragen zuster El van de Eikel en zuster R.J. Starr aan u op. Beide zullen ze deze week naar het ziekenhuis moeten om een operatie te ondergaan. Wij bidden u of u ook in hun beider beleving en ondervinding het zo wil maken dat zij, als zij naar dat ziekenhuis gaan, weten mogen dat uw oog op hen zal zijn. En dat ze zich zo aan u mogen overgeven, wetend dat het toch uiteindelijk niet de handen van de artsen zijn die beslissen zullen en die het voor het zeggen hebben, maar dat ze in uw handen liggen. En wij bidden of u dan de medische zorg ook voor hen zo zou willen zegenen, dat zij er baat bij hebben en dat ze er door genezing en herstel mogen ontvangen. Wees zo met hen, Heren, en wil in deze weg ook geestelijke zegeningen schenken, dat u een redder bent, een verlosser bent, niet alleen maar van het lichaam, maar ook van de ziel. We willen aan u opdragen, Irene de Best, die overkomt naar onze gemeente, al geruime tijd in onze diensten aanwezig is, belijdeniscatechese heeft gevolgd en daarin dit seizoen ook de ruimte gevonden heeft en gekregen heeft om uw naam te gaan belijden in het midden van onze gemeente. Heren, wij bidden of u haar een goede ingang wil geven in de gemeente ook verder en of u de gemeente voor haar tot zegen wil laten zijn en de bediening van het woord voor haar tot zegen wil stellen. En dat zij zelf nu als belijdend lid, straks nu als dooplid, straks als belijdend lid ook tot zegen voor de gemeente wil stellen. Samen dragen we nogmaals aan u op, Marieke Scheurwater. In de nasleep van alle gebeurtenissen die ook in de gemeente bekend zijn, hebben we vanmorgen dit afgekondigd. En we willen om haar heen staan als een muur van gebed. Heren, ontfermt u zich, leidt u haar met alle gevoelens en alle gedachten en alle emoties die toch gepaard gaan en die ook het gevolg zijn van alle gebeurtenissen. Wees u haar heiland. En wilt u zo haar omringen dat deze dingen in ons verstand niet bij elkaar te krijgen hoe dat ooit zou kunnen, maar in uw raad toch wel, dat alle dingen medewerken moeten ten goede voor degene die in u geloven. Heren, dat zijn raadsels zo vaak voor ons. Maar laten uw handen zo om haar heen zijn dat u haar vormt in dat geloof, in het vertrouwen, om de rust te vinden in u en in al deze dingen zich aan u over te geven. U, bij wie ieder mens toch de veiligheid en de troost en de zekerheid en de ware liefde mag ontvangen uit genade. Gedenkt u haar zo, Heren, en weest u haar nabij. Haar ouders, allen die haar lief zijn, die in deze omstandigheden meeleven. Heren, we dragen ze aan u op. Wetend en vertrouwend dat u een God bent die omziet naar degene die om uw hulp en bijstand roepen. Heren, er zijn er meer in onze gemeente die uw hulp en bijstand zo nodig hebben in diverse omstandigheden. We dragen ook al diegenen aan u op met de worsteling van een psychische zorg, gebrek aan krachten, te leven met een handicap, rouw, eenzaamheid. Heren, de gebrokenheid die dwars door alles heen gaat, telkens weer. We bidden om uw ontferming. En laat te midden van al die dingen juist het getuigenis van vanmorgen ons mogen optillen. De uitnemendheid van de kennis van u, Heer Jezus Christus, die onze krankheden op zich genomen heeft, in wiens striemen ons genezing is geworden, en de straf die ons de vrede aanbrengt, was op u, Heer Jezus. Laten we het in u mogen vinden en laten we in u gevonden mogen worden. Zo bidden we u in de vergeving van onze zonden. Hoor ons uit genade in de kwijtschelding van onze schuld op grond van het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade alleen. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 22, het 14e en het 15e vers. Psalm 22, vers 14 en 15. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Het zesde vers uit Psalm 56. We luisteren deze morgen naar Gods woord uit Filippenzen 3. En dan het tiende en het elfde vers. Filippenzen 3, vers 10 en 11. Opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap zijn ze lijdens. Zijn dood gelijkvormig wordende. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Liefde gemeente, vanmorgen hebben we het opnieuw gehoord. En de diensten beginnen ermee met fotum en groet. Met de groet van de drie enige God aan de gemeente. Genade en vrede, zij u. God de Vader en van Jezus Christus, de eerstgeborene uit de doden. De groet van de koning van de kerk die leeft. En die levende koning die groet met genade en vrede. En als we daar eens op doorvragen. We hebben verschillende verschijningen van de Heer Jezus beluisterd in de afgelopen zondagen. Maar als we die vraag nou eens stellen, wat betekent dat nou dat Jezus leeft? Wat betekent dat voor de wereld waarin wij leven? Wat betekent dat als we midden in de gebrokenheid zitten? Wat betekent dat in een wereld waar nog zoveel ellende is en waar de dood nog heerst en zoveel zonde nog voortgaat en zoveel onrecht nog bedreven wordt? Wat betekent het voor een mens in zijn aardse leven dat Jezus leeft? Gemeente, dat heeft de Heer Jezus zelf ook gezegd, nog voordat hij ging lijden en sterven. En die boodschap die hij toen verkondigde, heeft nu fundament gekregen in zijn lijden en sterven en opstanding. Wie in mij gelooft, zal leven. Al was hij gestorven. Door het geloof in de Heer Jezus is er voor een verloren mens nieuw leven. En de diverse discipelen hebben dat mogen ondervinden. We hebben daar in verschillende en onderscheiden gedeelten wat van gehoord. Maar als er iemand is die kan getuigen wat dat nou betekent als je de levende Christus ontmoet en wat dat in je leven doet. Wat dat nieuwe leven nou inhoudt en wat er dan gebeurt. Dan is het ook de apostel Paulus wel. Maar misschien hebben we het ook wel mogen zien in uw eigen familiekring. Wat een ontmoeting met de levende Jezus doet. Misschien wel bij je opa of je oma. Misschien wel bij je vader of je moeder. Maar dat de levende Jezus iets verandert in het leven van een mens als hij hem ontmoet en hem dat nieuwe leven schenkt. Dat is het thema voor de preek, het nieuwe leven. En drie onderdelen daarvan die uit de tekst naar voren komen en uit dit gedeelte door Paulus beschreven worden. Dat is Christus kennen, Christus gelijkvormig worden, Christus ontmoeten. Dus het nieuwe leven. Wat betekent het dat Jezus leeft voor een mens? En als je hem ontmoeten gaat, dan gaat het om Christus kennen, Christus gelijkvormig worden en Christus ontmoeten. Ik zei, als er iemand is die kan vertellen vanuit zijn eigen leven wat het is om dat nieuwe leven te kennen en wat dat is en wat er dan verandert, dan is dat de apostel Paulus wel. Maar als ik dat zeg, dan wil ik gelijk onderstrepen dat niemand vanmorgen moet denken, ik moet op de manier zoals Paulus bekeerd werd, ook bekeerd worden. Als ik dat nou net als Paulus op deze manier zou beleven, dan is het pas echt. Nee, en straks zal ik hem ook nog wel even noemen. Paulus had ook een geestelijke zoon, Timotheus. En bij hem is het heel anders gegaan. Van jongs af aan, gehoord van zijn oma, gehoord van zijn moeder. Maar hij kende ook dat nieuwe leven. Paulus die gearresteerd wordt, Timotheus die erbij opgevoed wordt. Dus Paulus gaat het ons door de Heilige Geest vanmorgen vertellen. Maar dat wil niet zeggen dat we op de manier zoals Paulus bekeerd is, ook bekeerd moeten worden. Maar dat we de inhoud van wat hij vertelt, dat we daar wel iets van kennen. Want Paulus wijst in dit gedeelte niet op zichzelf in de zin van, nou, zo moet je het eigenlijk ook gaan beleven. Wat Paulus over zichzelf zegt, daar is hij heel eerlijk over. Wat er van mij te zeggen valt, zegt hij, dat is allemaal niks waard. Wat ik over mezelf moet schrijven, dat kan niet anders zijn dan, ik ben een zondaar voor God en dat is tot schande geweest en tot schade geweest. Tegen die achtergrond dat hij van zichzelf moet zeggen, er klopt er niets van, is de genade van God zo groot geworden. De genade van God zo groot dat Paulus moet zeggen, als ik naar mijn eigen leven, mijn vroegere leven kijk, zo godsdienstig als het was, en al de waardering die ik van mijn professor Gamaliel kreeg, en de beroemde familie waar ik uitkwam, iedereen kende die wel, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën. Ik was een Romeins staatsburger. Ik was wijs met wijsheid en geleerdheid. Maar al datgene van mijn vroegere leven, het is niks waard gebleken. Als ik eraan terugdenk, schrijft hij, dan haal ik mijn neus ervoor op. Schade en drek. Nou ja, zegt de jongere misschien, is dat nou kenmerk van dat nieuwe leven? Word je dan een mens die overal zijn schouders voor gaat ophalen en die zijn neus voor gaat optrekken? Krijg je dan een soort afwijking dat je nergens meer omgeeft? Dat de dingen geen waarde meer hebben om je heen? Er zijn toch nog ook een heleboel dingen die een mens rijk en blij kunnen maken? Nou, Paulus zegt, ik heb leren zien dat al de dingen die ik deed en al de dingen die ik had, dat dat allemaal dingen waren zonder Christus. En als Christus er niet in is, dan mist de echte vreugde, dan mist de echte vrede, dan mist de echte blijdschap. Ik heb ontdekt, zegt Paulus, dat het idee dat je echt leven en echt genieten en echt vrede kan hebben en echt vreugde kan hebben, zonder Christus de meest hoogmoedige gedachte is die een mens kan hebben. Want als je Christus ontmoet, de levende, en je ontdekt in hem dat hij alles heeft afgelegd wat hij in de hemel had en arm werd om mijnentwil, die zichzelf wilde geven om verloren zondaren te vinden en te redden, hen rijk te maken met zijn genade, hen vrede te geven die ze kwijtgeraakt zijn door zijn vrede. Als je gaat ontdekken wat Christus heeft gedaan en wie hij is, dan is alles zonder Christus waardeloos. Is er iets in mijn leven geweest, heeft Paulus zich afgevraagd, wat mij deze rust, deze verlossing, deze vergeving, deze vrede kon brengen, dan Christus? Nee, ik dacht het, zei hij. Ik dacht het, als ik nou dit doe en dat doe en zus doe en zo doe. Maar als ik het overzie en terugkijk, dan was het zonder Christus helemaal niks. Het leek wat. En het leek een glanzrijke carrière als een farizeeër. Op en top, onberispelijk, door een ringetje te halen, de beste van de klas. Er was niemand die zich met mij kon meten, maar het was uiteindelijk allemaal zonder Christus. En als het zonder Christus is, dan is het zonder leven. En als het zonder het leven is met een hoofdletter, dan is het dood. Nee, jongelui, Paulus is niet een soort depressieve man, hoor. En als je het nieuwe leven krijgt en als je Christus leert kennen en de Bijbel leert geloven, dan word je geen depressief mens of zo. Dan word je ook geen kluizenaar die zich terugtrekt en denkt, nou, dat doet er allemaal niks meer toe om me heen en het heeft allemaal geen waarde meer. Nee, dan word je geen pessimist met wie je beter niet te lang kan praten, want anders word je er zelf ook nog somber van. Paulus, die zegt tegen zulke mensen, weet je, zo dacht ik ook vroeger. Je moet niet te veel met een christen praten van die andere weg. Daar word je alleen maar somber van. Nee, dat is de oude manier van denken. Dat is de oude rekenmethode. Die woorden gebruikt Paulus trouwens ook in dit gedeelte. Hij is als een soort rekenmethode aan het vergelijken. Wat ik eerst voor winst dacht te zijn, wat ik eerst dacht dat geeft mij gewin, dat is voor mij een verliespost geworden. Ik heb een nieuwe rekenmethode geleerd. En daarom ben ik geen pessimist, zegt Paulus, maar ik ben door het geloof een realist geworden. En wat is een realist? Een realist is iemand die de dingen echt op hun waarde gaat beoordelen. Een realist is iemand die de dingen echt in de juiste verhouding gaat zien. Door het geloof, en de buitenwereld wil je dat wel aanpraten, als je gelooft heb je een bepaalde bril op waardoor je de dingen bekijkt. Nou, dat is niet waar, want het woord is het licht. Dat is geen bril, het woord is het licht. En we wandelen in de duisternis, dus je kan brillen opzetten wat je wil in de duisternis, maar je ziet door al die brillen niks. Maar met het woord dat een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad, dan zie je het pas. Dus in het licht van het woord worden de dingen realistisch. Zoals ze echt zijn. Zoals het werkelijk is. En zoals het werkelijk ligt. Nou, wanneer is dat gebeurd? De kinderen in de kerk die weten wel wanneer dat nou gebeurd is in het leven van Paulus. Toen hij op weg was naar Damascus en in zijn eigen blinde haat tegen Jezus en de christenen op weg was daar mensen gevangen te nemen en te martelen. Toen die dacht als fariseer met zijn fariseïstische bril op, zo doe ik het goed. Zo kan ik dingen verdienen. Zo ben ik op en top de beste. Als ik die wet hou en die wetten doe en als ik dit nou doe en als ik Christus bestrijd en de gemeente van Christus vervolg. En als ik nou net even strenger ben dan die andere fariseer, steek ik er net even bovenuit. Als je je eigen meetlat gebruikt, je eigen maatstaf maakt. En ik hoop dat je dat ook wel eens ontdekt hebt. Als je je eigen meetlat maakt en je eigen maatstaf, dan val je er zelf met je eigen leven, met je eigen doen en laten altijd precies in. Dan klopt het altijd in je leven. Maar die ander, ja, die is dan net even te lang of net even te kort. Toch? Bij die ander, ja, daar kan even wat meer doorheen. Of bij diegene kan alles er wel doorheen. Dat kan niet echt zijn. Of omgekeerd, ja, bij die ander, die is zo benauwd en die is zo streng. Dat is ook niet waar, het echte hoor. Kijk, als je je eigen meetlat neemt, zoals Paulus dat deed, dan val je er zelf altijd in. Ben je zelf altijd de beste. Maar die ander die valt er buiten. Maar dat wordt anders als je de levende ontmoet. Als de Heer Jezus, als de levende zijn meetlat langs je leven gaat leggen. Als je tegenover de opgestane komt te staan. Als hij voor mij komt te staan. Nou, dat gebeurde bij Paulus op die weg naar Damascus. En nogmaals, het is niet zo dat we allemaal gearresteerd worden. Maar de Heer Jezus wil wel ontmoeten. En het kan vanmorgen zo in de prediking van het woord gebeuren. Dat hij zo ineens voor je staat en dat je hem ontmoet. En toen het bij Paulus gebeurde, dan zegt hij, toen heb ik iets geleerd. Toen heb ik iets geleerd wat ik van Gamaliel nooit geleerd heb. Van Gamaliel heb ik leren rekenen. Geestelijk, godsdienstig, religieus leren rekenen. Maar toen ik Jezus ontmoette, toen was ik er één keer klaar mee. Met al mijn rekenwerk, met al mijn gewik, met al mijn geweeg, met al mijn geredeneer. Toen ging Christus mij voorrekenen hoe het met mij was. En toen was het allemaal tekort. En toen werd het allemaal schuld. En toen Jezus mij ging berekenen, toen ging ik in één keer failliet. En toen bleek alles van mijzelf verlies te zijn. Schade aan mijn ziel. En ik heb in de duisternis gewandeld. En ik had het niet eens in de gaten. En ik wist niet eens dat ik hem najoeg en dat het zonde was. En zo was ik een gevangene van de boze die niet eens in de gaten had dat ik hem gehoorzaamde en zijn slaaf was. Maar toen ging ik zien Christus. En toen de levende tot mij sprak, toen viel ik als dood op de grond. Maar dat het wonder. Heb je dat wel eens meegemaakt? Als de Heer Jezus je ontmoet en je met het evangelie onderuit haalt. Dat niks van jezelf overeind blijft. En dat je verwacht, nu zal hij het zwaard wel trekken en hij zal me wel doden als de goddeloze die ik ben. En als de zondaar met oneindig veel schuld die ik ben. Maar dat hij dan niet het zwaard trekt, maar het woord. Ik ben niet gekomen om de zielen van de mensen te verderven. Maar om te zoeken wat verloren was. En dat hij met zijn woord komt. Ik ben gekomen om zulke te zoeken en te redden. En in plaats van je weg te doen, je op te tillen. In plaats van je te straffen met het oordeel dat je hebt verdiend, je genade aan te bieden. En toen zei Paulus, toen werd het in één keer helder. Ik miste Jezus. En mijn leven was zo dood als een pier. Zonder Jezus. Ik miste God in mijn leven. En ik kon tot God niet terugkeren. Maar toen kwam Jezus. En daarom heb ik geleerd dat alles in mijn oude leven niet meer is dan vuilnis en drek en afval waar ik niks aan heb. De stem van de zaligmaker. Die alles prijs gaf om mij te redden. Ik kende Jezus niet. Maar nu ik hem ontmoet heb. Als die profeet die mij het heil verkondigt. Als die priester die zegt, ik ben degene die dat offer brengt voor een zondaar. Ik ben de koning die jouw leven wil regeren. Ja, toen is het anders geworden. Dat ik hem kende. En de kracht van zijn opstanding. Het is geen lesje dogmatiek dit hoor. Opdat ik hem kenne, dat ik nou maar weet hoe dat gegaan is. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. En dat was in Bethlehem, in de kerstnacht. Nee, het is geen opgezegd lesje hoor. Dat hoor je toch? Opdat ik hem kenne. De kracht van zijn opstanding. Dat is kennis met kracht. Dat is niet een opgezegd rijtje. Maar dat is de kennis van de levende die je ontmoet. Die mij ontmoet. En die tot mij spreekt en die met mij gaat handelen. Hoe ligt dat nou in je leven? En hoe zit dat nou? En wat voor perspectief heb jij nou in je leven? En hoe liggen de dingen nou werkelijk? Zal ik mijn licht er eens over laten schijnen? Dat is de persoonlijke kennis door de omgang met de Heer, opdat ik hem mag kennen. Meer van hem mag leren. Meer mijn vertrouwen op hem leer stellen. Meer hem te voet leer vallen. Dat ik hem uiteindelijk helemaal mag winnen op de jongste dag. Eeuwig, volledig, de zijne en hij de mijne. En wie Paulus een beetje kent vanuit de Bijbel, die weet dat hij zijn hele verdere leven daarnaar heeft gejaagd. En dat nieuwe leven, zijn hele verdere leven, Christus nodig heeft gehad in de omgang van met zijn opgestane zaligmaker. En als Paulus nou deze dingen schrijft, dan is dat niet om voor kennisgeving aan te nemen hoor. Kun je wel eens hebben op een vergadering, iemand schrijft een brief en je hebt hem gelezen. Nou ja, wat moeten we ermee? We nemen hem voor kennisgeving aan. Wat een chique uitdrukking is voor, we doen er niks mee. Maar daar is dit niet voor, hè? Om dit voor kennisgeving aan te nemen. En straks naar huis te gaan en het, nou we doen er verder niks mee. Nee. Als hij dit schrijft, dan schrijft hij dat vanuit de ontmoeting met de levende. Die nog leeft. En in wiens dienst hij gekomen is om deze dingen te schrijven aan de mensen in Filippi. En de Heilige Geest heeft die brief bewaard, omdat we die ook vanmorgen in Rijnsburg zouden lezen. En als je zo deze dingen leest, dan komt toch die vraag op je af, daar kun je toch niet onderuit, jong of oud. Heb je hem nou ook zo ontmoet? Nee? Niet dat je van je paard afvalt en verblind op de grond ligt en 3 dagen op bed komt te liggen en niks meer kan doen. De Heere kan het zo doen, maar het hoeft niet. Maar dat je hem in het woord ontmoet hebt en deze vraag voorgelegd krijgt. Ken je mij? Opdat ik hem mocht kennen en de kracht van zijn opstanding. In welk licht staat ons leven? Welk licht gaat over ons leven? De vraag wie zijn leven zou willen behouden, dus je eigen dingen blijven doen, je eigen leven blijven leven, die zal het verliezen. Dat kan niet anders, want als je je eigen leven leeft, daar is Christus niet in en Christus is het leven. Dus je gaat het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, in de overgave aan de Heer Jezus, die vindt het leven en die zal het leven behouden. Dat je hem zo ontmoet hebt, dat je je leven en alles wat gepasseerd is, alles wat je zelf hebt proberen te doen en op te bouwen in het licht van de kennis van Christus, afval is. Om hem te mogen kennen en de rijkdom van de vergeving en zijn genade en zijn rechtvaardigheid. Om te mogen zeggen met Thomas, mijn Heere en mijn God. Paulus zoekt daarnaar. Ingespannen. En nergens in dit gedeelte, overigens niet in de schrift ook hoor, maar het wordt wel heel duidelijk in dit gedeelte, nergens zit Paulus met de armen over elkaar. Dat ik hem zou mogen gaan kennen een keer. Dat de geest me die kennis eens zou mogen schenken. Nee, ik jaag ernaar. Of ik het grijpen mocht. Ik kan niet zeggen dat ik het gegrepen heb. Want er is nog zoveel gebrek en zoveel tekort. Maar ik mag toch één ding weten. Ik ben gegrepen om te gaan jagen. Dat is wel een toetssteen. Dat is een toetssteen voor ons allemaal. We kunnen jagen naar van alles en nog wat. Het is ook een toetssteen voor een dominee hoor. Ik sta er niet boven. Want je kunt jagen naar allerlei dingen in het kerkelijk leven. En dat lijkt allemaal dan heel goed. Maar het gaat om de kennis van Christus. Jaag ik naar de kennis van Christus. Opdat ik hoe dan ook zou mogen komen tot de opstanding van de doden. Daar eindigt dat stukje mee. En dan moet je die twee dingen eens met elkaar verbinden. Jagen naar dingen en de opstanding van de doden. Dat heeft met elkaar te maken. Als nou straks de opstanding van de doden plaatsvindt en ik voor Christus gezet word. En al mijn dingen neergelegd worden voor de rechterstoel. Is dan datgene waar ik naar gejaagd heb, is dat eeuwigheidsbestendig? Heb ik daar wat aan voor de eeuwigheid? Heb je gejaagd in je leven? Ja, Heer Jezus, ja, rechter, ik heb gejaagd. Mijn agenda was helemaal vol. Voor allerlei dingen geijverd. Mooi. Maar kennen wij elkaar? Weet u wie ik ben? Weet ik wie jij bent? Heb je mij leren kennen? Waarom zouden we in onze agenda's nou alleen maar dingen opschrijven waar we naar jagen in dit aardse leven? Waarom zouden we niet in onze agenda's ook dingen schrijven waar we naar willen jagen als het gaat om geestelijke dingen? De kennis van Christus, waarom niet? Waarom zou mijn agenda nou helemaal gevuld moeten staan met alleen maar dingen van hier en nu? Waarom zouden we geen geestelijke agenda maken? Waarom alleen maar deadlines opschrijven in onze agenda voor dingen die af moeten? Dit project moet af, die plannen moeten gepresenteerd worden. Dat moet op tijd klaar. Waarom in je agenda geen deadlines voor geestelijke zaken? Dan en dan wil ik dit Bijbelboek bestudeerd hebben. Of dan en dan wil ik over dit thema meer gelezen, meer te weten gekomen zijn. Over God de Vader, over God de Zoon, over God de Heilige Geest, over verlossing, over heiliging, over vrucht dragen. Ik wil jagen naar die kennis. Net zoals ik jagen moet om mijn presentatie af te krijgen. Paulus heeft in dat nieuwe leven geleerd om zijn farizeïstische agenda met allerlei deadlines en allerlei beijveringen weg te gooien. En er een christelijke agenda op na te houden. Hoe christelijk is uw agenda? Hoeveel van Christus staat er in je agenda? En agendeer je voor jezelf? Ik jaag ernaar. Zo is Paulus in dat nieuwe leven actief geworden. Nee, niet van nou ga ik de dingen eens eventjes doen en regelen. Dat is weer modern fariseïsme. Nee, maar actief met het woord. Actief in het gebed. Actief in het gebed om de geest. Omdat Christus hem lief geworden is. Met een ander woord, dan ga je investeren, toch? Als een jongen een leuk meisje ziet en contact zoekt, dan ga je daarin investeren. Heb je niet genoeg eraan dat je weet hoe ze heet en wat haar telefoonnummer is? Dan ga je investeren, dan ga je dat nummer bellen. Of je gaat iets, een berichtje sturen. Maar je gaat erin investeren, toch? Het trekt iets. Nou, ik jaag ernaar, zegt Paulus. Dat is een belijdenis. Niet alleen maar het moet me gegeven worden, ja dat is waar. Want van mezelf heb ik die kennis niet en de geest moet het doen. Ja, dat is allemaal waar. Maar omdat het me gegeven moet worden, jaag ik ernaar bij Christus. Heere, schenkt u het mij, want u bent de enige die het mij geven kan. Maar het is het enige wat ook eeuwigheidswaarde heeft. En voor dat doel heeft Paulus alles over leren krijgen. Nieuw leven, omdat je in contact bent gekomen met de levende, is een leven dat geestelijk werkzaam wordt met de boodschap van het evangelie. Juist met die boodschap, hij is opgestaan. Juist die boodschap van de levende heeft de schaduwen in het leven van Paulus weggenomen en heeft de macht van de zonde in zijn leven gebroken en heeft Paulus omgekeerd van zijn oude leven en afgekeerd van die zonde en gezet in de richting van Christus. Heel persoonlijk. Maken we er wel eens jacht op in onze gebeden? Er jacht op maken, Heer Jezus, wie u bent en wat u betekent voor mij. Jacht maken op het antwoord op die vraag, is uw bloed ook reinigend van al mijn zonden? Jacht maken op het antwoord, is uw leven ook mijn leven? Want dat is het echte beseffen, hij moet het me geven. Te belijden, hij moet het me geven en achterover in je luie stoel gaan zitten wachten, dan begrijp je nog echt niet waar het over gaat. Maar iemand die zegt, hij moet het me geven en daarom jaag ik ernaar, die heeft het begrepen. Aanhouden aan de genadetroon om geholpen te worden ter bekwame tijd. Dat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat die doorbreekt in mijn leven, die kracht. Dat die kracht levensvernieuwend werkt, ook iedere dag opnieuw. Hij is het leven, hij is de weg, de waarheid. Hij is degene die de macht van de zonde in mijn leven breekt. Die de doodsheid en dorheid die zo gemakkelijk weer kan optreden tot nieuw leven wekt en overwint. Die de slavendienst aan de Satan daarvan kan bevrijden. Die juichtoon van het evangelie dat hij is opgestaan. En dat er nu in hem het nieuwe leven is voor een arme zondaar in zichzelf. Vergeving en genade, want hij heeft geleden aan het kruis. Hij heeft betaald met zijn bloed aan dat kruis. Het wordt weer rechtgezet in hem tussen God en mij, tussen mij en God. Vrede voor goddelozen in het bloed van hem. Dat woord, dat gebruikt de geest om zondaren in beweging te zetten. Op de knieën te brengen, de handen op te heffen, de handen te vouwen. Zodat ze daarna gaan jagen om hem te leren kennen. Steeds weer en meer. En vast leer klemmen aan deze Jezus. Hoe meer ik mag leren zien dat hij voor mij geleden heeft. Hoe meer het me zal beijveren om heilig voor hem te leven. Hoe meer ik zijn plaatsvervangend lijden ga zien. Hij voor mij. hoe meer ik verlangen krijg om tot zijn eer te leven. Gestorven als de... Ja, zonder zonde was hij, maar toch gestorven als de onrechtvaardige, op wie alle schuld gelegd werd, om mij recht te kunnen spreken voor God. Om in mijn plaats te verzinken in die heilige toren van God, in de dood, zodat ik in die dood niet meer zou in hoeven gaan. Opgestaan als de rechtvaardige, om zo mij recht te zetten voor de Vader. Alles is volbracht. Die opgevaren is naar de hemel, waar hij nu staat als de voorspreker bij de Vader om te bidden voor mensen die soms niet bidden kunnen. Om mijn vrijspraak te eisen op grond van zijn bloed, waar voor mij eerst de doodvonnis had geklonken en terecht had geklonken. Hij is mijn gerechtigheid. Nou, die kennis van de Heer Jezus als verlosser, als heiland, als borg, als degene die de voorspraak is bij de Vader, dat is me alles waard geworden. Dat is de kennis waardoor ik belijden mag. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben zijn eigendom geworden. Dat is mijn troost in leven en sterven. Hem kennen in de kracht van zijn opstanding, waarmee hij in mijn leven werkt en de banden aan de zonde breekt en dingen vernieuwt in mijn leven en dingen verandert in mijn leven. En dat kan heel plotseling gaan met een grote verandering. Het kan geleidelijk gaan. Ga het eens na in je leven, in uw leven. Een paar jaar terug, is het nou anders in uw leven dan nu? Dan toen? De naam van Christus, zijn werk, zijn persoon. Ken je hem meer, ken je hem beter? Ben je meer van hem gaan houden? De kracht van die opstanding waarmee die ook mijn leven gaat zuiveren. Zijn er zonden die weggedaan zijn in het leven? O ja, u zal misschien zeggen, ik ben een grote zondaar geworden, want ik heb in meer dingen ontdekt dat ik zondaar ben. Ja, dat is ook werk van de geest. Maar zijn er ook dingen uit het leven weg? Dat kan echt, hè. Dat is opstandingskracht, waarmee die dingen waar je eerst misschien je plezier in vond en je lust in vond, dat het zijn glans gaat verliezen, dat je het kwijtraakt. Dat je zegt, nou, ik heb helemaal geen behoefte meer om me daarmee bezig te houden. Jaag je naar die dingen. De kracht van zijn opstanding. Die je kracht geeft om het kruis te dragen, dat God te dragen geeft. Kracht van de opstanding, die soms, ja, nou ja, niet zo openlijk, hè, want dat weten we wel, dat mag niet. Maar in je broekzak kan je je vuist ook ballen. Hè. God, waarom nou deze weg? Ik ben het er niet mee eens. Maar dat het gevouwen handen worden. En dat je op dat gebed de kracht krijgt om achter hem aan te komen. Dat is de opstandingskracht om kruisdrager te worden. Zijn lijden gelijkvormig. Staande te blijven in beproevingen en verzoekingen. Kracht om te strijden tegen de zonde. En voor weg te vluchten. Dat is ook een verandering in je leven, hoor. Er waren dingen die je misschien wel je graag deed. En die blijken zonde te zijn. En je ontdekt dat. En je krijgt de kracht van dat nieuwe leven om ervoor te vluchten. Dat ik hem mag kennen als mijn koning, die strijd aanbindt met alles wat me bij hem weg wil trekken. Die mij steeds leert te vragen, Heere, is dit naar uw wil? Ik ga niet die weg in als u niet mee zou gaan. Laat mij u mogen volgen, Heer Jezus. Is het tot uw eer? Hem te kennen als de koning die mijn oude mens eronder weet te krijgen. En die nieuwe mens ondersteunt en sterkt. Hij in mij, om van een verloren leven een leven tot eer van zijn Vader te maken. Van een goddeloze, door genade een godlover. Nou, hem zo te mogen kennen, het is me alles waard geworden, toch? Hem te kennen op wiens lippen genade is uitgestort, daar jaag ik naar. Of ik het grijpen mocht, waartoe ik ook gegrepen ben. U ook? Jij ook? Evangelie van Jezus die alles gaf. Is het je alles waard geworden? hem te mogen kennen in de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig wordende. Ja, deze kennis van de levende Christus is sterven aan jezelf. Er is geen Pasen, geen Olijfberg en geen Pasen zonder Golgotha en Gethsemane. En de kracht van zijn opstanding is niet te kennen zonder de gemeenschap aan zijn lijden. Achter hem aan te komen, jezelf te verloochenen, het kruis op te nemen, hem liever te hebben dan jezelf. Maar zo ziet Paulus toch ook dat geweldige perspectief. Zijn lijden gelijkvormig, ja, met hem meegekruisigd worden. Maar dan ook met hem op mogen staan. En als hij in mij en ik in hem is, dan is hij opgevaren naar de hemel. En dan zijn degenen die in hem geloven al burgers van het koninkrijk der hemelen. Met hem medegezet in de hemel. Nou, dat is een kennis. Daar kan niks hier op aarde je geven, hoor. Dat is een kennis die leer je alleen in de kerk, uit Gods woord. Medegezet in de hemel. Bij hem, als die hoge priester die de namen op zijn borst en op zijn schouders draagt en die de hemelen doorgegaan is en die bidt, Vader, dit zijn ze. En ik wil, en niets kan dat tegenhouden. En Vader, u moet mijn wil verhoren, want ik heb uw wil volledig gedaan. Ik wil dat zij bij ons zijn, voor wie ik mijn bloed gegeven heb. Voor die mensen die in dat geloof in mij, struikelend, vallend, maar toch steeds weer opgericht door genade, mogen geloven. Ik wil dat ze bij mij zijn, bij ons zijn. Dan is de kennis van hem, ja, hij wordt straks uitgereikt bij zijn wederkomst, maar toch mag je je bij tijden een gekroond kruisdrager voelen en weten, toch? In hem zijn we meer dan overwinnaars. Een gekroond kruisdrager achter Christus en zo te leven vanuit zijn verdiensten. Ja, sterven aan jezelf, aan je eigen wil en aan je zondige begeerte, niet in eigen kracht, maar in zijn kracht. Zo is het leven van Paulus helemaal veranderd. Zo verandert het leven van iedereen die de Heer Jezus ontmoet en leert kennen. En hem hoort en leert verstaan. En hoort en leert geloven. En hoort en doet. Zo wordt Christus gekend door de zijnen. En steeds weer, steeds meer. En het is nog niet volmaakt, zegt Paulus. Echt niet, broeders. Ik acht niet dat ik het in me handen heb, dat ik het gegrepen heb, dat ik het in mijn binnenzak heb en als ik het nodig heb, kan ik het eruit halen. Nee, zo werkt het niet. Het is niet volmaakt bij mij. En ik jaag er nog iedere dag naar. Maar dit is wel mijn doel geworden. Want ik weet, dit is de waarheid. Dit is het leven. En ik jaag ernaar of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden. Enigszins mogen komen tot de wederopstanding van de doden, Paulus. Geloof je het zelf toch niet helemaal zeker? Twijfel je toch een beetje of dat nou echt wel gehaald zal worden? Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden? Nee. Nee, beste Filippenzen, ik twijfel daar niet aan. Dat is niet wat ik zeg. Ik twijfel niet aan het volmaakte werk van Christus, mijn koning. Maar het is voor mij wel een onvoorstelbaar wonder. Een eeuwig wonder van genade als ik zalig mag worden. Als God zijn belofte vervullen gaat ten volle. Ik zal er voor eeuwig verwonderd over zijn. Want het is alleen maar vrije genade. Ik heb u iets verteld over wie ik ben, Filippenzen, en wie ik was. Ik ben de grootste van de zondaren. Dat hij mij nou brengen zal tot de opstanding der doden. Dat is vrije genade alleen voor een schuldige zondaar. Ik twijfel niet. Wat ik bedoel te zeggen is dat ik hoe dan ook zal mogen komen tot de opstanding der doden. dwars door waar ik nog heen zal moeten gaan. Schipbreuk, geeseling, steniging, wat dan ook, gevangenschap. Dat ik Christus volgend, hoe dan ook, mag komen tot de opstanding van de doden. Want het werk van Christus is vast en zeker en kan niet stuk. En hij leeft. Het is volbracht. Daar kan de Satan niet achter terug. Hoe dan ook, wat er nog verder in mijn leven plaats zal vinden, wat ik nog mee ga maken, hoe het in mijn leven lopen zal. De kennis van Christus is mij alles waard. En de kennis van deze Christus, van die levende Christus, die zal ertoe leiden dat ik leven zal. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en degene die gij gezonden hebt. De kennis van Christus waar ik naar jaag, is mijn leven. Dat is de diepe wens van Paulus, God, dat ik daar zou mogen eindigen. Want dan is alles waar ik hier nog mee worstel en strijd en wat me aanvecht en twijfel bezorgt en wat me doet struikelen in de zonde, weggedaan. In de opstanding der doden waar Christus mij zal brengen, zal het zo zijn dat ik weten mag. En nu mag ik er al iets van weten, maar straks zal het volkomen zijn. Geen zonde, geen dood meer. En alles waar ik achter hem doorheen heb moeten gaan, door allerlei gebrokenheid en lijden en kruis, de gelovigen die Christus lief heeft leren krijgen en waar hij van zichzelf zo moe van kan worden, weer gevallen in de zonde, weer gestruikeld, weer niet volkomen. Ik heb het vanmorgen weer gehoord en het was niet met heel mijn hart en al mijn krachten en heel mijn verstand en heel mijn ziel. En weer mijn lieve heiland verdriet gedaan. Het zal straks weg zijn. Dan mag ik hem zien van aangezicht tot aangezicht. Hij die mij lief gehad heeft. Eerst. Dan zal ik daar mogen huppelen van zielenvreugd. Omdat ik mijn wens verkrijg. Dan zullen ze volkomen ontvangen waar ze hun leven naar hebben gejaagd. God zal het ze schenken uit genade. En zo heeft Paulus zijn heiland ontmoet. En zo heeft het leven van de eerstgeborene uit de doden zijn leven helemaal veranderd en vernieuwd en omgedraaid. En waar hij waarde aan hechtte is waardeloos geworden. En waar hij niks van dacht is hem alles waard geworden. In de ontmoeting met Christus, die sprak in zijn woord. Kan je daar nou ja op zeggen? Kan je daar nou ja op zeggen? Jezus is mij alles geworden. Alle gebrek, alle tekorten, alle struikelen. Toch, hij is mij alles. En wordt het dan zo zichtbaar in mijn leven, dat het toch een jagen is. Een jagen is om met heel mijn hart, heel mijn verstand, heel mijn ziel, wie ik ben, en met al mijn krachten, hem te mogen kennen. Wordt het dan zichtbaar? In het ter hand nemen van de hamer en de spijkers om je eigen zondige wil te kruisigen, opdat het afsterft. En als iemand vanmorgen zegt, daar ontbreekt het hier en daar bij mij aan, is het dan het jagen in het gebed, pleitend op Psalm 81. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wie zo jaagt, zal ontvangen, want hij bekroont zijn eigen werk altijd. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Ge zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. En dan gaat het blijken, heel praktisch. Ik zal voor uw oog naar uw bevelen leven. Zo wordt door mij uw naam altoos verheven. Zo wordt uw lof vergroot. Amen. Thank you. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen u dankzeggen. Want u bent dat waard. Zoveel moeite en inspanning, om het op menselijke wijze te zeggen, getroost u zich om ons steeds weer dat evangelie te brengen en voor te houden. Om ons kennis te geven van de zaligheid. Dat werd al bezongen toen u, Heer Jezus, geboren werd. En dat is ook wat u gezegd hebt. En zo leidt u uw volk ook dat zij kennis krijgen van God en goddelijke zaken, wat tot hun zaligheid dient. Ze gaan het bedenken. Ze gaan ermee tot u naderen in het gebed. En zo komen wij dan ook aan het einde van deze dienst. U bidden om de kennis van uw Zoon. Dat uw woord door u zo gezegend wordt dat we hem ook deze morgen meer hebben leren kennen. Misschien wel voor het eerst. Misschien ook verder en meer en dieper. U weet het, Heere. Behoed ons ervoor dat we de berichten van vanmorgen, de goede boodschap voor kennisgeving aannemen en er verder niks mee doen. Maar dat het ons aanspoort om te jagen naar de kennis die u schenken wil, waardoor we in dit leven getroost mogen leven en eenmaal zalig mogen sterven. En zo bidden we of u ons wil zegenen met het werk van uw geest door het woord. En alles zou willen vergeven dat vanmorgen tekort was en niet naar de zin en mening van u. Doe daar genadig verzoening over. We danken u, Heere, dat we een dag krijgen van u aan het begin van een nieuwe week, die we aan u en uw dienst mogen wijden. En dat we zo ook daarin rust mogen vinden voor ons lichaam en ziel. Rust in uw volbrachte werk, Heer Jezus. En we bidden of we ook de tweede helft van deze dag aan u zouden mogen wijden om als gemeente samen te komen in uw huis. Verder onderwijs te ontvangen. Kennis te krijgen die tot onze troost en tot uw eer is. We bidden het voor elkaar. Verhoor ons genadig. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, omdat gij mij bijstand biedt. Het zesde vers van Psalm 41 is onze slotzang. Ontvang met een binnend hart de zegen van de Heere die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.